Hey Michel, zei iemand tegen mij, doe jij mee met Sardientje? En ik dacht echt, Sardientje? Wat is nou weer Sardientje? Het werd mij gevraagd tijdens een jeugdkamp vanuit Woerden. Hey Michel, doe jij mee met Sardientje? En het was eigenlijk heel simpel. Wie kent het trouwens, Sardientje? Steek je hand omhoog. Kijk, we kennen al een paar Sardientjes, we kunnen na afloop dat ook doen. Maar wat is Sardientje? Het is eigenlijk heel simpel. Omgekeerd verstoppertje. Dus, wat betekent dat? Eén persoon gaat zich verstoppen en de rest gaat diegene zoeken. En heb je diegene gevonden, dan blijf je daar zitten. En dan wacht je net zo lang tot er nog maar één overblijft die aan het zoeken is. Nou, dat spel kan heel lang duren. Het is vooral heel vervelend als je de laatste bent. Want dan ben je maar aan het zoeken. Dus het is een geniaal spel. Nou, ik zei, nou prima, dat gaan we een keer doen. Zo gezegd, zo gedaan. Nou, ik kan je vertellen, als je één spelletje doet, dan doe je er twee, dan doe je er drie en dan ben je voor je het weet de hele avond bezig. Want het is gewoon een ontzettend leuk spelletje. Zolang je maar niet die laatste bent, want dat wil je natuurlijk echt niet. Verstoppertje is misschien wel iets van alle tijden, hè? En blijkbaar ook met dit spel dan van alle leeftijden. Als ik kijk naar Fenne en Tess, hoe graag zij verstoppertje willen spelen. En weet je waar het allemaal begint? Tenminste, bij ons begon het daar. Met deze. Wie kent deze? Ja, hè? De ouders steken hun handen wel omhoog. Dit, dames en heren, jongens en meisjes, is Nijntje. En Nijntje is bij ons thuis favoriet. Want dan willen we verstoppertje spelen. En dan wordt Nijntje verstopt. En die wordt aangezet. En als die verstopt is, dan hoor je...
Ik ben hier.
Die hoor je dan. En... Net zo lang totdat je het konijntje gevonden hebt. Dus hij is even stil, je gaat zoeken. En dan hoor je af en toe, ik ben hier. Precies. En dan heb je op een gegeven moment, heeft iemand Nijntje gevonden, wordt hij weer verstopt en gaat het zomaar door. En toen dacht ik, ja soms lijkt het ook wel een beetje met God zo. Alsof God zich verstopt heeft. God is soms ook maar moeilijk vindbaar. Zeker als je lastige vragen hebt. Bestaat God? Wat heb ik eraan? Moeilijke vragen, wat heb ik eraan te geloven, hoe leidt hij mijn leven? Maar ook, is het allemaal wel waar? Kan ik er wel eigenlijk in geloven? En wat zou het toch veel makkelijker zijn als God ook zou zeggen, ik ben hier. Dat we hem makkelijk zouden kunnen vinden. Natuurlijk, wel even zoeken, dat hoort er ook een beetje bij. Maar dat je zijn stem zou horen, zou vinden. Of, ik moest denken aan een plattegrond. Dat was laatst op vakantie, lekker aan het wandelen in de bos. En op een gegeven moment denk je... Waar ben ik nou? En dan kom je gelukkig zo af en toe... Ja, want ik wilde niet gelijk Google Maps erbij pakken natuurlijk. Hè? Maar dan word je af en toe zie je zo'n bord, zo'n platte grond. Misschien ken je hem wel. En daar staat dan op waar je bent. Dan denk je, oh ja, die pinpoint. Ik ben hier en ik moet even kijken naar links, naar rechts en dan kan ik weer verder. Helemaal makkelijk natuurlijk met Google Maps. Het zou ook wel makkelijk zijn als het met geloven zo was. Dat je in Google Maps God kon intypen... Misschien kan het ook wel trouwens. Geen idee waar het eruit komt. Maar dan, dat je dan God zou kunnen vinden. Dat het heel makkelijk is om dan God te vinden. Maar ja, dan verdwijnt wel iets moois. Dan verdwijnt het avontuur. Het avontuur van voor iemand zoeken. En dat is mooi, te mooi om te missen. En gelukkig zijn er ook genoeg mensen die God wel vinden. We hebben het vanochtend meegemaakt. 4 mensen die zich laten dopen. 4 mensen die vertelden waarom ze die keuze hebben gemaakt. Wauw, wat gaaf. Mensen die steeds weer opnieuw God vinden. En vandaag ook gewoon eigenlijk hier stonden en uitroepen. God, ik ben hier. Dat is wat er gebeurde. Hoe gaaf, heb jij die keuze al gemaakt? De keuze om te zeggen, God, ik ben hier. Of zit je nog in die zoektocht? Weet je trouwens wie het ik ben hier heel goed hadden kunnen gebruiken? Dat waren de Israëlieten. Heel vaak eigenlijk. Maar in het bijzonder op dit moment. De Israëlieten in de tijd van Mozes. Die konden dat wel een stukje gebruiken. Het was het volk van God en ze waren terechtgekomen in Egypte. Nou, dat ging een tijdje goed zolang Jozef er was. Maar op een gegeven moment kwam er een farao aan de macht en die had Jozef niet meer gekend. En die dacht, ja, die Israëlieten in mijn land, die worden wel erg talrijk. Die worden wel heel veel. Die groeien wel hard en zijn sterke mensen. Daar moeten we wat aan doen, want voor hetzelfde geld worden zij groter dan ons eigen Egyptische volk. En dan gaat het helemaal fout. Dus hij besloot dat de Israëlieten zwaar werk moesten gaan doen. Dat ze tot slaven werden gemaakt. Dat ze allemaal dingen moesten doen die niet leuk waren. En alsof dat niet erg genoeg was, zei de vader op een gegeven moment, weet je wat we doen? We vermoorden alle jongetjes die geboren worden. Nou, zit je dan? Klein kindje op een gegeven moment, iemand in zijn hand, haar hand. En die denkt, wat moet ik daar nou mee? Dus ze besluit een kindje tussen het riet te leggen in de rivier. In de hoop dat het kindje niet gedood zal worden. Maar ja, ik weet niet of welke ouders wel eens geprobeerd hebben een kind te verstoppen. Nou, dat gaat niet lang goed hoor. Een kindje die maakt allerlei geluiden. En het, op een gegeven moment in die naal was dat babygeluidje, ik ben hier, moet vast hoorbaar zijn geweest. En de dochter van de farao die vond hem. En ze gaf hem de naam Mozes. Jaren gingen voorbij. En het volk van Israël had zwaar te lijden. Ze werden onderdrukt. Ze konden niet doen wat ze wilden. Jaar in, jaar uit. En ze moeten vast gedacht hebben, waar is onze God nou? Die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, van onze voorouders. En het lijkt wel alsof God hen vergeten was. Misschien alsof hij zich verstopt had. Maar dan gaat het gebeuren. In Exodus 3. Mozes was al, zoals altijd de schapen en de geiten aan het weiden. En ineens zag hij een brandende struik. En God ging met Mozes spreken. Hij zei, ik heb de ellende van jullie volk gezien. En ik wil er wat aan doen. Ik wil hem bevrijden. Ik ben hier naartoe gekomen om dat in gang te zetten. Naar een land te brengen. Een mooi land. En daarom, Mozes, zei God, mag jij naar de farao gaan. Laten we lezen wat er dan gebeurt in Exodus 3 vanaf vers 11. Daar staat namelijk het volgende. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is dan die naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? En toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. En ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hem, de Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En hij heeft gezegd, zo wil ik heten voor altijd. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Hoe gaaf is dat? God zegt, ik ben er altijd. En we horen hier in de Bijbel voor het eerst de naam van God. En God mag zichzelf voorstellen. Hij mag zijn eigen naam vertellen. En in die tijd was een naam iets heel bijzonders. We zijn dat een beetje verloren. Nu vraag je aan iemand, wie ben je? En dan ga je vertellen wie je bent, wat je doet en dat soort dingen. Je zegt, een naam zegt ons niet heel veel meer. In elk geval niet meer zoveel als in die tijd. Een naam in die tijd vertelde wie iemand was. En in die tijd vroegen ze niet, wie ben je? Maar hoe heet je? En dan krijgt God dus zelf die kans om te zeggen, ik ben die er zijn zal. En misschien mag je dus wel zeggen met het thema van vandaag, God zei, ik ben hier. En dat moet voor het volk van Israël extra bijzonder geweest zijn. Al tijden leek het stil, alsof God zich dus verstopt had. En dan maakt hij zijn naam bekend. God is er altijd. Hij zal er altijd zijn. En wist je trouwens dat dit de meest gebruikte naam van God in de Bijbel is? We hadden het bij de vraag kunnen toevoegen. Hoe vaak denk je dat die naam in de Bijbel staat? Maar liefst 7000 keer. Nou, dat moet dan wel een bepaalde boodschap zijn, toch? In de Bijbel zitten veel mooie boodschappen. Maar als een naam van God, ik ben er altijd, 7000 keer in de Bijbel staat, dan denk ik dat de boodschap duidelijk is. Wij mogen geloven in een God die er altijd is. Wat betekent dat nou voor ons? Natuurlijk, dus als we geloven, dan mogen we in die God geloven. En mogen we weten, mogen we voelen, mogen we ervaren dat hij altijd bij ons is, waar we ook zijn. En jullie hebben vandaag een keuze gemaakt om te geloven. Om ja te zeggen tegen dat je in een God mag geloven die altijd bij je is. Maar tegenwoordig zijn er genoeg mensen die dat maar raar vinden. In onze maatschappij, die dat niet begrijpen. die zoektocht nog niet hebben voltooid. Of misschien dat nog nooit zijn begonnen. En misschien vragen ze dan wel aan je van, maar waar geloof je dan in? Dan mag je zeggen, ik geloof in een God waarvan de naam is, ik ben altijd bij je. Ik ben hier. En misschien denk je dan, nou, als ik hier zo zit, lijk ik eerder een beetje op het volk van Israël. Ik heb misschien God wel geprobeerd te zoeken, maar ik heb hem nog niet gevonden. Het lijkt wel alsof God zich verstopt heeft voor mij, alsof hij ver weg is. En ik heb niet die mooie ervaringen met God. Ik heb ook niet die ervaringen van de getuigenissen. Ik leef misschien nog in angst. Voor mij lijkt God misschien ver weg. Ik zie God niet elke dag om me heen. Mooi hoor, dat ik mag weten dat God bij me is, maar ik ervaar dat niet zo. Weet je, ik begrijp dat. Ik snap dat. Ik maak ook niet elke dag hele bijzondere dingen met God mee. En het is ook niet zo dat als je gelooft, dat je dus elke dag Gods stem heel duidelijk, heel bijzonder hoort. Maar tegelijkertijd denk ik dat we het niet groter moeten maken dan het is. God is ook zichtbaar in de hele kleine dingen. Gewoon op het moment dat je liefde ervaart. Als je iets van liefde ervaart, geloof ik dat je God ervaart. Want God is op zoveel meer plekken dan wij voor mogelijk houden. Ik bedoel, als je naar school fietst en je ziet die prachtige natuur, dan mag je weten, God is daar. Of op het moment dat je veel lol hebt met je vrienden, dan geloof ik en dat je mag weten, God is daar. Op het moment dat je het gevoel krijgt van iets of iemand dat je geliefd bent, dan geloof ik dat je mag weten dat God daar is. En natuurlijk, soms is God heel duidelijk zichtbaar. En dat horen we ook vandaag in de getuigenissen, hoe gaaf. Maar minstens net zo vaak is God zichtbaar in de gewone dingen in ons leven. Het is eigenlijk net als bij Mozes. Want wat stond er in de Bijbel? Mozes is gewoon de schapen en de geiten aan het weiden. Hij was het gewoon aan het doen. En toen gebeurde er iets bijzonders. Dat betekent misschien wel dat als wij gewoon onze dingen doen, dat het zomaar kan zijn dat God daarin zichtbaar wordt. Ben je daarvan bewust? Als je die gewone dingen doet, dat God daar kan zijn? En toen God zijn naam had verteld aan Mozes, begon eigenlijk Mozes' avontuur pas echt. En zo mag het ook voor jullie zijn, voor de dopelingen, maar ook voor ons. Dat als we mogen weten dat we geloven in God en God zegt ik ben hier, dat ons avontuur mag gaan beginnen. En dat we dat elk moment mogen weten. Dat we elke dag daarmee mogen beginnen, mee mogen leven. Want dopen is geen startpunt. En geloven is geen dopen is wel een startpunt. En geloven is een startpunt. Van een hele mooie weg waarin je met God mag gaan optrekken. Waar je zijn stem elke dag mag horen. Ik ben hier. En mijn vraag aan jullie is, hoe zou je dat concreet, denk daar eens voor jezelf over na, hoe zou je dat nou concreet willen vormgeven? Bedenk voor jezelf iets kleins. Iets haalbaars. Bijvoorbeeld gewoon heel simpel. Lees elke dag 5 minuutjes uit de Bijbel. Gebruik desnoods een Bijbel-app waarbij je medailles verdient als je dat een tijdje doet. Of luister een podcast op de fiets naar je school of naar je werk. Of op het moment dat je wakker wordt, pak niet eerst je mobiel. Maar zeg tegen God, ik ben hier. Zodat je mag weten dat God op dat moment direct tegen jou zegt, ja, want ik ben hier. Weet je, geloven, dat is misschien wel 1 groot sardientje, dacht ik. Geloven is misschien wel 1 groot omgekeerd verstoppertje. God lijkt soms verborgen, maar als je hem vindt, dan wil je niets liever dan bij hem horen, dan bij hem blijven. Maar er is alleen 1 verschil. Als het gaat om de regels van sardientje en als het gaat om de regels van God. Want bij God is iedereen die hem vindt welkom. Zelfs als je de laatste bent.